Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Iedereen in Den Haag is het erover eens. Er is een nieuwe bestuurscultuur nodig. De kloof tussen politiek en burgers wordt steeds groter en de affaires stapelen zich op. Die zijn vaak het gevolg van wetten die in de praktijk onuitvoerbaar blijken, ziet redacteur Wafa El Ali. En toch blijven die wetten door het parlement gemaakt worden. Wat gaat er mis?
Op 17 december 2020 presenteert de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag het snoeiharde rapport Ongekend Onrecht. Dat rapport gaat in op hoe het zo heeft mis kunnen gaan met de toeslagenaffaire.
Een rapport met een conclusie als een mokerslag.
En naar aanleiding van dat rapport is kabinet Rutte 3 een kleine maand na de presentatie ook afgetreden.
Op alle niveaus zijn ernstige fouten gemaakt die ervoor hebben gezorgd dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Ongekend onrecht.
En twee maanden later, op 25 februari 2021, kwam daar een ander rapport bovenop van de commissie Bosman. En dat rapport heet Klem tussen balie en beleid.
Goedenavond. Na de toeslagenaffaire is er opnieuw harde kritiek op de overheid. Dit keer van een Tweede Kamercommissie die een jaar lang onderzoek deed. Uitvoeringsinstanties als het UWV, CBR, maar ook de Belastingdienst hebben vaak geen oog voor persoonlijke omstandigheden. En dat komt door de politiek.
Beide rapporten trekken hele harde conclusies over de kloof tussen burger en overheid. Dat het vertrouwen over en weer, dus tussen burger en overheid, tekortschiet. En een van de oorzaken, zegt met name het rapport Klem tussen balie en beleid, is dat er wetten worden gemaakt die eigenlijk niet goed zijn. Die weinig ruimte laten voor individuele toetsing, voor de menselijke maat. En zeven maanden na dat laatste rapport wilde ik onderzoeken of de wetgever, dus de Eerste en de Tweede Kamer, lering heeft getrokken uit de conclusies van beide rapporten. En de conclusie na mijn onderzoek is dat er nog steeds wetten worden aangenomen die er eigenlijk niet hadden moeten komen.
En Wafa, jij zegt er worden wetten aangenomen die er eigenlijk niet hadden moeten komen. Wat bedoel je daarmee? Heb je een definitie van wat een wet is die er eigenlijk niet had moeten komen?
Nou, ik denk dat je verschillende definities kan geven. Maar specifiek voor waar ik naar op zoek was, zou je kunnen zeggen dat een wet die er niet had moeten komen een wet is waar uitvoeringsorganisaties en de uitvoeringspraktijk in het algemeen grote bezwaren tegen hebben gemaakt. Omdat ze zeggen, hoe deze wet op papier staat, dat is voor ons bijna onmogelijk om dat zo uit te voeren. Vanwege bijvoorbeeld capaciteit of andere regelgeving waar ook aan voldaan moet worden.
Want jij noemde al de toeslagenaffaire. Zit daar ook zo'n wet aan ten grondslag die er eigenlijk niet had moeten zijn?
de wet die aan de toeslagenaffaire ten grondslag ligt. De wet aanpak fraude, toeslagen en fiscaliteit uit 2013 is een heel strenge, rigide wet waar heel weinig uitzonderingen mogelijk zijn. Dus ambtenaren bij de Belastingdienst onder meer, die konden niet anders, als je echt naar de wet kijkt, dan die wet zo streng uit te voeren. En de wet vroeg vanaf dat moment ook aan de Belastingdienst om minder aan dienstverlening te doen. Dus heel veel balies, weet je, heel veel loketten verdwenen toen ook. En de prioriteit kwam op fraudebestrijding te liggen.
En de toeslagenaffaire is denk ik een bekend voorbeeld. Jij bent hier ingedoken in dit soort wetten. Heb je een ander voorbeeld? Ben je een ander voorbeeld tegengekomen?
Ja, er waren legio voorbeelden, maar uiteindelijk moest ik een keuze maken. En ik ben me gaan verdiepen in de wet handhaving kraakverbod, die ironisch genoeg op 17 december 2020, dus de dag dat ongekend onrecht werd gepresenteerd, door de Tweede Kamer werd aangenomen. En op 30 maart 2021 is de Eerste Kamer akkoord gegaan. En daarmee is het dus een aangenomen wet.
En waarom is dit een voorbeeld van een wet die er eigenlijk niet had moeten zijn?
Omdat de uitvoeringspraktijk, en in dit geval dus justitie, van alle kanten bezwaren heeft gemaakt. En als je naar de verschillende adviezen kijkt, dus bijvoorbeeld de Raad van State heeft daar een advies over gegeven, de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de politie, allemaal zeggen, als we een stemadvies mogen geven, stem hier tegen, want wij zien niet hoe deze wet een probleem gaat oplossen. Of het is niet effectief, want de wet die er nu al is, dat is dan de wet kraken en leegstand uit 2010, die voldoet.
Maar die kraakwet die ligt er eigenlijk al sinds 2010. Waarom moest die nu ineens onder handen worden genomen?
Onder de wet van 2010 mogen krakers in het pand blijven totdat de rechter heeft besloten of dat pand moet worden ontruimd. En dat kan weken, soms maanden duren. En sommige Kamerleden die vonden dat eigenlijk veel te lang duren. Dan heb ik het specifiek over VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis en voormalig CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg. En ja, zij zagen aanleiding om een spoeddebat aan te vragen over de wet kraken en leegstand. Toen asielkrakerscollectief We Are Here in 2018 ging demonstreren door verschillende panden in Amsterdam te kraken. En daarbij pleegden ze per abuis 2 vergiskraken.
No! Hey, I'm not doing anything! But this is breaking! I'm not doing anything!
We're pushing it outside.
We live here! People live here!
Dat betekent dat dat collectief panden heeft gekraakt waar eigenlijk mensen nog woonden.
Ja, wij liggen te slapen en we horen opeens aan alle kanten een hele hoop herrie in het pand waarbij de We Are Here groep binnen is. Dus wij gaan naar beneden, wij zeggen wij wonen hier. Jullie mogen gewoon niet inbreken. Ze gaan de discussie aan. Meneer wordt net hartstikke agressief.
Deze Kamerleden reageerden daar heel verbolgen over.
Bijna 8 weken geleden besloot een groep uitgeprocedeerde asielzoekers om gratis in huizen van anderen te gaan wonen. De ellende die volgde is onbeschrijfelijk. Dat je huis gekraakt kan worden terwijl je onder de douche staat. Onbegrijpelijk en onacceptabel.
En vroegen dus een spoeddebat aan om het dus met minister Vert Grapperhaus van het CDA te hebben over het krakersverbod en hoe het toch kan dat het zo lang duurt voordat een gekraakt pand ontruimd wordt.
Dat betekent dat er telkens 8 weken lang een huis gekraakt kan worden. Dat er ingebroken kan worden in een huis van iemand anders. En dat je telkens 8 weken lang kan blijven zitten. Gratis wonen ten koste van de eigenaar. Gratis wonen ten koste van de sociale huurder. Gratis wonen ten koste van de belastingbetaler. En niemand grijpt in. Ik schrik ervan dat deze wet blijkbaar niet gehandhaafd wordt. Ik wil de minister nogmaals dringend verzoeken om deze situatie zo snel mogelijk te beëindigen.
En in de Tweede Kamer wordt deze aanscherping van de wet besproken. Vert Grapperhaus is dan minister van Justitie. Hij gaat daarover. Wat is zijn reactie?
Zijn reactie was wel begrip voor de verontwaardiging. Maar hij benadrukte ook van geloof me, de huidige wet volstaat echt waar.
Beantwoord. Er staan 2 grondrechten ter discussie, zegt de Hoge Raad. Het eigendomsrecht tegenover het huisrecht. En in de praktijk staat de rechter in vrijwel alle gevallen die strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden toe. En prevaleert het eigendomsrecht, dus een wijziging van de wet is in dat opzicht niet nodig, omdat de rechter in vrijwel al die gevallen dat gewoon toewijst en dus de wet werkt goed.
Maar daar nemen Koerhuis en Van Torenburg geen genoegen mee, omdat een jaar later komen ze met een initiatiefwet om het kraakverbod en de handhaving daarvan aan te scherpen.
Dus Koerhuis en Van Torenburg komen met een initiatiefwet. Wat stellen zij precies voor?
Ja, in het voorstel van Koerhuis en Van Torenburg verliezen krakers de mogelijkheid om een kort geding aan te spannen zodra een ontruiming door de gemeente wordt aangekondigd. Dus waar eerst de officier van justitie op eigen initiatief tot ontruiming van een gekraakt pand mocht overgaan, moet nu de rechtercommissaris daar binnen 72 uur over beslissen. Door het voorstel komen krakers in een strafrechtelijke procedure terecht, waar dat dus eerst een civielrechtelijke procedure was. Dus als alle andere manieren binnen het recht geen soelaas bieden, dan komt het strafrecht kijken. En ja, veel juristen zeggen dat het dus helemaal niet nodig is, omdat het civielrecht tot nu toe altijd in staat is gebleken om ook het eigendomsrecht van de eigenaar in het oog te houden. Maar het probleem van deze wet blijft toch echt de verplichting dat een rechtercommissaris binnen 72 uur moet beslissen. En waarom dat een probleem is, we hebben het hier wel over een huisrecht. En huisrecht wordt als een grondrecht gezien. En als je dat grondrecht wil beperken, dan moet je daar echt heel goede argumenten voor hebben als overheid. Dus daarvoor is een uitgebreid dossier nodig. En de justitieketen zegt dus 72 uur volstaat niet. Wij kunnen niet in 72 uur een dossier aanbieden bij de rechtercommissaris op grond waarvan die een goed besluit kan nemen over dat huisrecht.
Ja, dus dan komt eigenlijk die uitvoerbaarheid weer in het geding. Zij zeggen eigenlijk, we hebben gewoon niet genoeg tijd om een dossier op te bouwen en dat aan de rechter te presenteren.
Binnen 72 uur inderdaad. Dus als de wetgever echt heel graag van ons wil dat we dat binnen 72 uur halen, dan moeten wij mankracht van andere zaken op krakerszaken zetten. Terwijl die zaken kunnen in het huidige systeem zonder veel problemen en middelen worden afgehandeld. Ik snap dat veel mensen geen sympathie kunnen opbrengen voor krakers. En dit is ook geen pleidooi voor krakers moeten altijd in dat huis blijven. Het gaat er gewoon om dat de overheid op het moment dat een grondrecht in beeld komt, dat daar gewoon de juiste procedures voor worden gevolgd. En dat er dus niet te lichtzinnig wordt omgegaan met een grondrecht. Uit onderzoek blijkt dus dat heel weinig gevallen voor de civiele rechter komen, omdat krakers op een moment dat een ontruiming wordt aangekondigd in de meeste gevallen hun conclusies trekken en denken, oké, we pakken onze biezen wel. En dan komt het vaak ook niet voor de rechter, terwijl onder de aanscherping van de wet, dus het nieuwe systeem, moeten alle krakersgevallen voor de rechter komen.
Dus er zijn allerlei twijfels over deze wet. Het is duidelijk dat het justitie heel veel meer extra tijd gaat kosten. En misschien was er ook wel niet zoveel mis met de oude wet. Waarom komt deze wet dan toch door de Tweede en Eerste Kamer?
Als je naar de wetsgeschiedenis kijkt, dan zie je dat de Tweede Kamer slechts 7 weken heeft genomen om zich over het voorstel te beraden. En de Eerste Kamer 8 weken. Dat is echt een heel korte periode. En daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Zo heeft voormalig GroenLinks-Kamerlid Zinu Usdeel eerder dit jaar in NRC geschreven over het gebrek aan personele ondersteuning bij de Tweede Kamer. Dus waar je in landen als Duitsland en Amerika als parlementariër kan rekenen op 3 of 4 medewerkers, is dat in Nederland maximaal 2. En ja, dat heeft toch wel invloed op hoe goed een Kamerlid zich kan inlezen. Dus Kamerleden werken onder hoge druk. En verder sprak ik met Annabel Nanninga. Zij is van fractie Nanninga in de Eerste Kamer. En zij gaf aan mij toe dat zij zeker wel de hevige bezwaren vanuit justitie heeft gezien, maar dat zij zich uiteindelijk heeft laten overtuigen door morele argumenten. Krakers genieten niet zo heel veel sympathie in de samenleving en al dus helemaal niet in de politiek. Dus in Nederland hebben we ook wel een rechtse meerderheid en rechtse partijen zijn principieel tegen kraken. En Wat zij verder zei, is dat zij tot het laatste moment voornemens was om toch tegen te stemmen. Maar dat zij 3 kwartier voordat de Eerste Kamer over deze wet zou stemmen, een brief heeft ontvangen van minister Vert Grapperhaus, waarin hij heeft toegezegd dat de wet sneller zou worden geëvalueerd. Dus in plaats van dat de wet na 5 jaar zou worden geëvalueerd, wil Grapperhaus dat nu wel na 3 jaar doen. En wat ik opmerkelijk aan deze toezegging vind, is dat in het rapport Klem tussen balie en beleid van commissie Bosman de aanbeveling staat: ga wetten na 1 jaar evalueren en niet na 5 of 3 jaar.
Dus nog sneller.
Nog sneller. En nou, hier heeft Grapperhaus de kans gehad om deze aanbeveling uit te proberen, maar niet gepakt. Laten we ook niet vergeten dat Vert Grapperhaus tijdens dat spoeddebat in 2018 heeft gezegd van: jongens, deze wet werkt echt, geloof me, er is niks mis met de handhaving ervan. Maar toen de Eerste Kamer dus bezig was eerder dit jaar met het bespreken van deze wet, hebben verschillende partijen dus tegen hem gezegd: hey, wij signaleren grote bezwaren vanuit de uitvoering. Hoe kijkt u daar tegenaan? En dat hij toen zei: nou, volgens mij moet het echt wel lukken hoor, met de handhaving van deze nieuwe wet. Ja, dat is toch wel een draai.
Ja, terwijl hij eerst zei van: nee, er is niks mis met de wet die we hebben.
Inderdaad.
En was de stem van Annabel Nanninga doorslaggevend voor die stemming?
Zeker, want de Eerste Kamer telt 75 zetels. Dat betekent dat je 37 plus 1 stemmen nodig hebt om een meerderheid in de Eerste Kamer te halen. En fractie Nanninga telt 7 zetels.
Kraken is een misdrijf en dat hoort bij het OM thuis. En dat het liefst zonder mogelijkheid tot kortgedingen en andere civielrechtelijke lijntrekkerij. Dit wetsvoorstel echter kent ondanks de goede intenties grote omissies en slordigheden. Het is echt een heel mager zesje, moet ik toch wel zeggen. En alleen met de toezegging van minister Grapperhaus om een jaar eerder dan gepland deze wet te evalueren, kan en zal mijn fractie voorstemmen. Dank u wel.
Als je kijkt naar alle partijen die voor de wet waren, komen we uit op 33 zetels. Met Nanninga erbij werden er 40 stemmen voor deze aanscherping geteld.
We stemmen bij zitten en opstaan willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn gaan staan. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd de fracties van het CDA, de fractie Nanninga, Forum voor Democratie, de VVD, fractie Otten, 50PLUS en de PVV. Daartegen de fracties van de SGP, GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid, OSF, D66, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, zodat het wetsvoorstel is aanvaard.
Als Nanninga de brief van Grapperhaus niet had ontvangen, naar eigen zeggen, dan had ze hoogstwaarschijnlijk toch tegen de wet gestemd, waarmee de aanscherping dus de prullenbak in kon.
Dus waffa, deze wet wordt aangenomen. De kraakwet uit 2010 wordt aangescherpt. Maar het is toch best wel duidelijk dat hier vooral politieke motieven een rol spelen en dat er niet echt is gekeken door de Eerste en Tweede Kamerleden, of in ieder geval niet genoeg, naar de uitvoerbaarheid en naar de signalen die er waren vanuit de uitvoeringsinstanties. Hoe kan dat na wat we allemaal hebben meegemaakt met de toeslagenaffaire?
Dat is de hamvraag, Misha. Wat je het afgelopen jaar hebt gezien is dat iedereen op het Binnenhof de mond vol heeft van de nieuwe bestuurscultuur. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. We hebben nieuw leiderschap nodig. En ja, wat de totstandkoming van deze wet mij in elk geval laat zien, is dat het heel moeilijk is om gedrag te veranderen. Je kunt wel mooie woorden hebben en zeggen: wij gaan voorkomen dat burgers nog een keer klem komen te zitten vanwege een harde aanpak vanuit de overheid, terwijl dat niet nodig is. Dat kan je wel zeggen, maar dan moet je ook bereid zijn om een uitvoerige uitvoeringstoets te doen en naar de bezwaren bij zowel burgers als de organisaties die belast worden met het uitvoeren van zo'n wet, dat je dat serieuzer neemt. En weet je, uiteindelijk kamerfracties zijn politieke organen. Zij zitten daar omdat ze een politieke boodschap verkondigen en daar genoeg zetels voor hebben gekregen om in de Tweede Kamer te komen. En politieke partijen zijn als de dood om in het stemhokje afgestraft te worden.
Maar Wafa, dat stemt toch wel cynisch, want we begonnen deze aflevering met die 2 rapporten die zijn geschreven naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Hebben we daar dan niks van geleerd?
Ja, dat is echt een complexe vraag. Want ik geloof echt dat iedereen op het Binnenhof zich rot is geschrokken van de toeslagenaffaire. En dat de levens van tienduizenden mensen zijn verwoest vanwege een overheid die te weinig oog had voor haar burgers. Maar ja, ik kan toch niet anders dan zeggen dat er op dit moment nog onvoldoende lering is getrokken uit de toeslagenaffaire en uit de twee rapporten die tot stand zijn gekomen vanwege die affaire.
Dankjewel, Alfa.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Aberding en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.